Ik wil graag beginnen met het lezen van een stukje uit het Bijbelboek Romeinen. Romeinen 8. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 11. Romeinen 8, vers 1 tot en met 11. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Want als de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Tot zover. De Romeinenbrief is een van de meest bepalende Bijbelgedeeltes voor de geschiedenis en de theologie van de Protestantse Kerk, waar wij ook deel van zijn. En in hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief legt Paulus uit dat een mens alleen maar gered kan worden door het geloof in Jezus Christus. God neemt ons als rechtvaardigen aan door het geloof in Jezus Christus. Niet door ons aan allerlei regels en wetten te houden, niet door heel goed ons best te doen of het heel goed te doen. Nee, alleen door te geloven en te aanvaarden wat Jezus voor ons heeft gedaan. En Paulus legt uit dat God zijn wet heeft gegeven als een standaard, als een ideaalbeeld van hoe hij ons als mens heeft bedoeld om te leven. In liefde, in vrede en volmaakt geluk. Dat was en dat is Gods norm voor ons als mensen. Dat is Gods plan voor jou en voor mijn leven. Ja, toch ervaren we dat niet altijd in de praktijk van ons leven. Soms kan het leven zo anders zijn. En Paulus legt uit dat dat komt door de zonde. Dat woord dat betekent eigenlijk het doel en de bestemming van God missen. Als mensheid hebben we ervoor gekozen om ons van God en Gods plan af te keren en ons te richten op onze eigen plannen en onze eigen doelen. We hebben ervoor gekozen voor de zonde, zegt de Bijbel, voor het missen van Gods doel en bestemming. En daardoor zijn we teruggeworpen op onszelf. Op onze eigen kracht, onze eigen mogelijkheden. Of anders gezegd, we zijn, zou je kunnen zeggen, veroordeeld tot waar we zelf voor gekozen hebben. Een leven zonder God, zonder Gods plan, zonder Gods doel en Gods bestemming. Niet in staat om te kunnen voldoen aan die standaard die God voor ons had. Zijn standaard van liefde en vrede en geluk. En Paulus beschrijft het enorme dilemma waar we als mensheid in terecht zijn gekomen. Aan de ene kant die hoge standaard van God, van zijn plan, die hij in zijn wet heeft gegeven. En aan de andere kant de frustratie van ons als mensheid en de onmacht om aan die norm van God te kunnen voldoen. Simpelweg omdat we daar de kracht en het vermogen niet voor hebben als mens. En in die spagaat van de mens, je zou kunnen zeggen in dat bijna ondraaglijke dilemma, komt God ons te hulp. Dat is wat Paulus hier schrijft. Hij komt zelf met een oplossing. Zijn eigen zoon, Jezus Christus. En met kerst hebben we gevierd dat hij gekomen is, dat hij geboren is als een baby. Met Goede Vrijdag hebben we gevierd dat hij stierf aan het kruis om ons, al onze fouten, al ons falen, voor ons te dragen. Met Pasen hebben we gevierd dat hij opstond uit de dood en dat al het kwaad, de duisternis en de dood zijn overwonnen. En als ik dat zo even opsom, dan gaat dat niet over ons. Dat gaat niet over wat jij en ik hebben gedaan of moeten doen. Nee, dat gaat alleen over hem. Over wat hij heeft gedaan. Want het evangelie van Jezus Christus gaat alleen over wat hij heeft gedaan. En, zegt Paulus, daar ligt nou precies de sleutel. Hij noemt dat ook wel een geheim. Want hoe simpel het misschien ook klinkt, hoe onbegrijpelijk is het tegelijkertijd. Dat is niet te verklaren met menselijke logica. En het gaat in tegen onze gedachte dat je krijgt wat je verdient. Het botst met onze behoefte dat we zelf de dingen in ons leven kunnen regelen. Helemaal niets van dat alles. Paulus zegt, het enige wat telt, dat is ons geloof in Jezus. Door te geloven in hem en te aanvaarden wat hij voor ons heeft gedaan, geven we onszelf over aan hem. We worden deel van hem. We worden één met hem. En dan verandert alles. In vers 1 zegt Paulus daarover, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dan ben je niet meer veroordeeld tot de gevolgen van je eigen keuzes. Door in Christus te zijn, wordt alles anders. In vers 2 zegt Paulus, de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Alweer in Christus. En in vers 4 legt Paulus uit dat ons leven dan niet langer wordt beheerst door onze eigen natuur. En in veel andere vertalingen staat dat vertaald met hoeven niet meer in het vlees te leven. Termen die gaan over het leven in onze eigen kracht. Onze eigen intuïties, onze eigen mogelijkheden, onze eigen voorkeuren, onze eigen wil. Want dat zegt hij ook in vers 5. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. En het Griekse woord wat hier in vers 5 als werkwoord en in vers 6 en 7 als zelfstandig naamwoord in de NBV-vertaling wordt vertaald met wil, is in veel andere vertalingen vertaald met gezindheid. Dat gaat over iemands streven, Waar iemand op gericht is, wat hem bezighoudt. En in de herziene statenvertaling is het vertaald met bedenken en denken. Het gaat erover dat we gericht kunnen zijn op, dat we kunnen streven naar en onze gedachten steeds bezig kunnen zijn met de dingen die we zelf willen. Dat is leven in het vlees, geleid door onze eigen natuur. En dan halverwege dat vers, halverwege vers 5, komt dat veelzeggende woordje maar. En dat woordje maar geeft aan dat er een tegenstelling volgt. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Die twee manieren van leven staan tegenover elkaar. Leven in het vlees tegenover leven in de geest. Leven in onze eigen kracht tegenover leven in Gods kracht. En dat staat nog een keer, dat ga ik nog een keer lezen, vers 6 tot en met 8, daar staat dat zo heel helder beschreven. Vers 6 tot en met 8, daar staat het zo. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet. En is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Oeh, Paulus. Dat is wel een beetje scherp geformuleerd. Dat klinkt wel eigenlijk een beetje heel erg hard. Zou dat niet wat genuanceerder kunnen? Ja, dat is nu juist waar het om gaat. Want de hele Bijbel staat er vol van dat er twee koninkrijken zijn. Dat er twee bronnen zijn. En die twee, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Als je helder, schoon water hebt en je gaat het een beetje mengen, dan is het geen helder, schoon water meer. Dan is het gemengd water. En het koninkrijk van God is zo puur en heilig dat het zich niet laat mengen met andere bronnen en andere invloeden. 2 weken geleden vierden we het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest gaat niet over een geest of over meerdere geesten. Nee, het Pinksterfeest gaat over de Heilige Geest. De Geest van God, onze Schepper. En het woordje de betekent dat er maar één is. En het woord heilige betekent onder andere dat hij onvermengd is. En dat mogen we niet uit het oog verliezen. Want als Paulus in vers 6 zegt dat de geest leven en vrede brengt, dan mag dat niet vermengd worden met iets anders. Want anders wordt die vrucht van leven en vrede vermengd. Verzwakt, verminderd, overschaduwd misschien zelfs wel. Nee, die standaard van God, die mogen we niet aanpassen. Onze eigen natuur staat vijandig tegenover God, staat er in vers 7. Waarom? Omdat hij zich niet aan Gods wet onderwerpt, staat er. En er staat erbij, en hij is daar ook niet toe in staat. En dan komen we weer bij dat geheim waar we het net over hadden. Want God vraagt dus blijkbaar iets van ons, waarvan die notabene zelf zegt dat we er niet toe in staat zijn. Dat is toch gek? God vraagt iets van ons, waarvan hij notabene zelf zegt dat we er niet toe in staat zijn. En dat is precies de reden waarom Jezus is gekomen. Dat is de reden waarom God ook zijn geest heeft gegeven, om ons in staat te stellen tot datgene waartoe we uit onszelf niet in staat zijn. Jezus heeft de prijs betaald voor al onze fouten. Zoals we zongen, door uw genade. Jezus heeft de prijs voor ons betaald. Volledig. Voor al onze fouten, waardoor wij gerechtvaardigd, vergeven en schoon bij God kunnen komen. En de Heilige Geest geeft ons de kracht om dat nieuwe, dat gerechtvaardigde, dat vergeven, dat schone leven te kunnen leven, wat we uit onze eigen kracht niet kunnen. En daarom kan Paulus in vers 9 zeggen, maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. En in die zin zegt hij eigenlijk twee dingen. 1. De Geest van God woont in u. Dat gebeurt op het moment dat iemand zich realiseert dat hij het uit zichzelf niet kan. En dat Jezus voor zijn of haar tekortkomingen, fouten, zonden gestorven is aan het kruis. En op het moment dat iemand dat aanvaardt en zichzelf overgeeft aan God, dan komt die Heilige Geest in ons wonen. We noemen dat met een mooi oud woord wel de wedergeboorte. Maar het tweede wat hij zegt is, u laat u door de Geest leiden. En dat is nog iets anders. Want als de Geest in je woont, wil dat nog niet automatisch zeggen dat je je ook door de Geest laat leiden. Mij laten leiden is iets anders dan zelf de leiding nemen. Mij laten leiden betekent dat ik de richting die ik ga laat bepalen door degene die mij leidt. De Geest. In Pinksterkringen hebben wij soms de neiging om het werk van de Heilige Geest vooral te zien als iets wat op een bepaald moment als een bovennatuurlijk iets van buitenaf over ons komt. Net zoals dat gebeurde bij de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag. En dat is zeker waar. Dat is een absolute realiteit. Punt. Uitroepteken. Nog een uitroepteken. En tegelijkertijd legt Paulus in dit Bijbelgedeelte ook een duidelijk verband met onze eigen keuzes. Hij heeft het over woorden als onderwerpen en laten leiden. Met andere woorden, dat leven in en door de Geest, wat God ons geeft, waarmee hij ons bovennatuurlijk overweldigt, staat nooit los van onze keuzes om ons daar ook aan te onderwerpen. Om ons daardoor te laten leiden. En dat gaat over de dagelijkse keuzes van ons dagelijks leven, waar we heel de dag door elke keer opnieuw keuzes kunnen maken. In vers 10 legt Paulus uit dat de invloed van de zonde wel degelijk nog parten speelt in ons leven. Helaas, helaas hebben we daar allemaal nog mee te maken. En is het uiteindelijke gevolg zelfs dat we allemaal een keer sterven. Ook als je een kind van God bent. Het feit en de zekerheid dat Christus in u leeft, is geen garantie dat er geen problemen en verdriet in ons leven meer zullen komen. Integendeel, de Bijbel vertelt dat het kwaad alle mensen treft. Maar, dat gezegd hebbend, geeft hij wel hier een veel groter perspectief aan ons mee. De gevolgen van de zonde, de dood, het verdriet en het lijden enzovoort, komen in een heel ander licht te staan. Want, zegt hij, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. En de zekerheid om te weten dat God ons als rechtvaardige heeft aangenomen, maakt alles anders. Doordat God ons in Christus heeft bevrijd van alle falen en al onze tekortkomingen. Doordat God ons in Christus de zekerheid geeft dat we niet meer veroordeeld worden. Doordat we in een open relatie met God mogen leven. Doordat Gods geest in ons is komen wonen en van binnen in ons een nieuwe realiteit groeit die het bovennatuurlijke werk van God is. En die realiteit kan ik alleen maar ervaren wanneer ik in Christus ben. Wanneer ik één met hem ben. Of zoals vers 10 het zegt, wanneer Christus in u leeft. En ik hoop dat je begrijpt wat ik zeg. Dat als ik dit zo sta te vertellen, dat er ergens diep van binnen een bevestigend knikje is in je hart. Dat je zegt, ja, ja, dat herken ik. Dat is hoe het werkt in mijn leven. En natuurlijk kan dat met ups en downs zijn. Maar dat je zegt van ja, ik herken dat. Dat leven met die geest, ik weet wat het is. En als dat niet zo is, je zegt ja, het klinkt misschien allemaal prachtig. Ik heb geen idee waar ik het over heb. Ik zou niet weten wat dat is, dat leven met de geest. Dan hoop ik echt dat je van binnen heel onrustig wordt. En dan hoop ik dat er iets in je gebeurt, dat er een verlangen groeit. Maar dat is waar ik naar verlang. Dat is wat ik graag wil. En dan is mijn dringende advies om vandaag dit gebouw niet te verlaten zonder daar met iemand over gesproken te hebben. Want ondanks het feit dat wij nog leven in een gebroken wereld, zegt vers 10, maar de geest schenkt u leven. En in Galaten 5 vers 22 staat dat bekende gedeelte waarin we lezen over de vrucht van dat leven wat de geest ons schenkt. Met die prachtige kenmerken. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Prachtige eigenschappen waarvan ik denk dat ieder mens die graag zou willen hebben. Maar het gaat hier niet om de kracht van positief denken. Het gaat hier niet om een methode die je volgt om dat te bereiken. 5 stappen naar de vrucht van de geest of zoiets. Of een of andere methode. Het gaat niet om onze menselijke inspanning. De vrucht van de geest is niet de vrucht van onze inspanningen, maar de vrucht van de geest is de vrucht van de geest. En dat groeit automatisch in ons op het moment dat we leven in de geest. Vrucht die groeit al in ons leven hier en nu. Hoe mooi kan het leven zijn? Zelfs ondanks worstelingen en pijn die helaas de realiteit ook van het leven zijn. Maar door die vrucht van de geest kan alles wel anders worden. Als ik een voorbeeldje noem, bijvoorbeeld vrucht van de geest is vreugde. Soms kan het zijn dat iemand in omstandigheden terechtkomt waarvan je echt zegt, ja, menselijk gesproken is er geen enkele reden meer over om nog vreugde te hebben. En dat je toch, te midden van die omstandigheden een diepe innerlijke vreugde in je naar boven kunt voelen komen. Onbegrijpelijk waar het vandaan komt, zou je bijna zeggen. Maar die sterker is dan al de moeite van de omstandigheden waar je op dat moment doorheen gaat. Nou, dat is wat de geest in ons wil doen. Maar dat leven in de geest heeft niet alleen maar betrekking op het leven hier en nu. En het is belangrijk dat we ons realiseren dat er ook een leven is na ons leven hier op aarde. Want dat kan ons zo enorm helpen om de dingen van deze wereld te relativeren. Zodat we niet helemaal opgaan in de dingen van het hier en nu en deze wereld. Bovendien, het geeft ons geweldige hoop. Hoop op een nieuwe tijd. En in vers 11, het laatste vers wat we net hebben gelezen, leert Paulus ons dat de geest die in ons woont, dat het dezelfde geest is van God die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En diezelfde God zal ook ons levend maken en weer opwekken uit de dood. Later in dit hoofdstuk in vers 18 komt Paulus daar nog een keer op terug, op dat grotere perspectief. En dan zegt hij dat zo prachtig. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd, hoe akelig en hoe ernstig dat ook kan zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Leven door de geest begint bij onszelf te onderwerpen, over te geven aan de Heilige Geest, om in Christus te zijn. Of zoals onze voorganger het een tijdje terug een keer zo prachtig zei, het gaat er niet om dat ik de Heilige Geest heb, maar het gaat erom dat de Heilige Geest mij heeft. Met andere woorden, dat de Heilige Geest alle ruimte in mijn leven krijgt om datgene te kunnen doen wat Hij wil. En dat brengt ons in een totale nieuwe werkelijkheid. En dat brengt ons in een leven wat een geweldig toekomstperspectief biedt. De zekerheid waar Paulus het hier over heeft, waarin hij het heeft over een toekomstig leven in luister. Een beetje een oud woord, een beetje een moeilijk woord, maar als ik het vrij mag vertalen, zoiets van in absolute perfectie en geluk. Wat een perspectief. Ik wil vragen of je vast naar voren wil komen, want we gaan zomaar lied zingen, maar ik heb twee vragen. Als we zometeen het lied gaan zingen, kom o Heilige Geest van God, heb ik twee vragen. Misschien zit je hier vanmorgen wel en zeg je, ja, het zal allemaal wel, het klinkt allemaal prachtig, maar ik heb werkelijk geen idee wat dat is, dat leven in de geest. Ik ken dat niet. Ik zou het willen, maar ik ken het niet. Dan wil ik je vragen, om als we zometeen dat lied zingen, kom o Heilige Geest van God, die tijd te gebruiken als een gebed naar God. En zeggen, Heere God, ik hoor daarover, ik ken het niet in mijn leven, maar ik verlang ernaar. Ik zou het zo graag willen. En God kent je hart. En als we dat lied zingen, kom o Heilige Geest van God, dat je als het ware de innerlijke keuze maakt om je aan God over te geven en zeggen vanaf nu, ik wil niet meer zelf de regie van mijn leven, maar laat de geest me leiden. Ik wil me aan u overgeven. En de tweede vraag, misschien zit je hier vanmorgen en zeg je, ja, Eibert, ik weet precies waar je het over hebt. Ik ken dat leven in de geest. Of misschien nog beter gezegd, ik kende het in mijn leven. Ik weet wat je zegt, ik heb het ervaren, maar het lijkt wel, door welke omstandigheden dan ook, maar het lijkt zo ver weg. Het lijkt alsof het iets is van vorig jaar of 5 jaar geleden. Maar het lijkt wel alsof ik het gewoon kwijt ben. Ik word overweldigd door van allerlei dingen. Maar dit is zo lastig. Maar eerlijk, ik verlang er zo naar. Ik zou het zo graag opnieuw willen ervaren. Dan wil ik je vragen om, als we dat lied zingen, gewoon op de plek waar je bent, waar je staat, waar je zit, dat als een gebed naar God uit te roepen. Kom, o Heilige Geest van God. Als een gebed om vernieuwing in datgene wat je kent, maar waarvan het lijkt alsof het zo naar de achtergrond is verdwenen.